De eerste vraag, waar is in de Bijbel precies sprake van de achtste dag? Per tekstgedeelte graag uitleggen. Doe maar zeg. Dat is een goede vraag eigenlijk. Er zijn drie gedeelten waarover de feesten gaat. Dus de vraagsteller moet dat zelf maar opzoeken. Dat is Leviticus 23. Dat is Deuteronomium 16. Ik denk dat het daar staat, maar ik heb daar nou geen zin in om hier voor jullie aangezicht daarna gaan zitten zoeken. Het staat niet overal inderdaad. Het staat niet in het gedeelte dat we straks gelezen hebben. En het derde is nummer 28 en 29. Dat is misschien wel goed om even de nadruk te leggen. Ik heb het wel eens een eerdere avond gedaan, misschien wel helemaal aan het begin. Wat is het verschil tussen die drie schriftgedeelten? In Leviticus ligt de nadruk op... Dat is nummerie. Nummerie 28 en 29, daar gaat het over de offers die gebracht moeten worden. In Leviticus ligt de nadruk op de heilige samenkomst. Daar wordt elke keer verteld, op de eerste en de zevende dag, of als het één dag is, dan op die dag, heilige samenkomst. En waar ligt de nadruk op in Deuteronomium? Op het pelgrimskarakter. Driemaal in het jaar moet al wat mannelijk is optrekken naar Jeruzalem. Daar is natuurlijk in Leviticus nog geen sprake van, er was er nog geen... plaats waar de Heere zijn naam zou doen wonen. Dat was vanaf Deuteronomium 12. En dan in hoofdstuk 16 zie je, kijk naar die plaats waar de Heere gaat wonen, waar dus later ook de tempel gebouwd zou worden. Daar moet je drie keer per jaar naartoe trekken. Althans de mannen. De vrouwen komen vanzelf, die hebben niet zoveel aansporing nodig. Zo is het eigenlijk wel, denk ik, ja. Hebben de psalm... Hebben de palmtakken bij de intocht in Jeruzalem ook met Sukkot te maken? Dat is natuurlijk wel moeilijk, want het was Pesach. Dus dat is wel moeilijk om tussen Pesach en palmtakken een verband te vinden. Het was, was precies een half jaar voor of een half jaar na Sukkot. Dus daar kun je dat moeilijk mee in verband brengen. Maar er is een heel bekende Rooms-Katholieke theoloog, Jean Danielou, die zijn proefschrift geschreven heeft over het loofhuttenfeest in het boek Openbaring. En hij legt dus de nadruk op het feit dat in Openbaring 7... daar met die palmtakken gezwaaid wordt. En daar komt dat daar over Sukkot gesproken wordt, over de Sukka van de Heere God. Hij zal zijn tent over hen uitbreiden. Dat daar in ieder geval wel van Sukkot sprake is. Maar bij Pesach is dat een beetje moeilijk je voor te stellen. Johannes 7... Uit jouw binnenste zullen zegeningen vloeien. Wat betekent dit concreet? Betekent moet met een T trouwens, maar dat is even terzijde. Uit jouw binnenste zullen zegeningen vloeien. Kijk, wat er gebeurt is in Johannes 7, dat is wel heel mooi. De Heer Jezus zegt letterlijk, en de Statenvertaling is ook de enige die dat durft te vertalen. Uit uw buik zullen binnenste vloeien. Dat vindt iedereen tegenwoordig maar onnetjes. Dus... dan wordt er iets van gemaakt van uit je hart of uit je binnenste. Via een andere talen vind je dat ook. Maar de buik is de plaats van de ingewanden. Daar gaat het om. De Heer Jezus zegt ook profetisch in Psalm 40. Uw wet is in het midden mijns ingewands. De buik, de ingewanden zijn de plaats van de emoties. Dat weten we ook wel, want... Waar een van de belangrijke oorzaken van een maagsfeer, heb ik me laten vertellen, is natuurlijk stress. En dat geldt in het algemeen wel voor de darmen, die daar extra gevoelig voor zouden zijn. Het is geloof ik ook wel weer tegensproken, maar dat geldt voor alles in de medische wetenschap. Dus je hoort ook bijvoorbeeld in Hosea, dat God zegt, mijn ingewand rommelt over Efraïm. Zie de Statenvertaling, daar staat het gewoon letterlijk. En dat is ook datzelfde. Mijn emoties zijn in beweging gekomen ten aanzien van Israël. Daar gaat het over. En als de Heer Jezus dus zegt, stromen van levend water zullen uit zijn ingewanden vloeien, dan geeft dat een bijzonder karakter aan het soort zegeningen dat van ons uitgaan. Een theoloog die laat de zegeningen uit zijn hoofd stromen, als je snapt wat ik bedoel. Maar bij, trouwens ook bij de theologen in hun betere momenten van hun bestaan, uit de ingewanden vloeien, dat betekent empathie met een modern woord. Medeleven, compassie, ander modern woord. Mededoog. Dat is een heel bijzonder aspect van het werk van de Heilige Geest. mededogen met anderen. Door de kracht van de geest ben je minder met jezelf bezig en ook meer met anderen en met hun noden en behoeften bezig. Dat is heel mooi. Dan word je zelf een bron. Terwijl in de profetieën, ook in de openbaring, de tempel, de bron is van de tempel Beek, en Ezekiel 47 natuurlijk, of daaromtrent. Zo word je dat volgens de heer Jezus Johannes 7 zelf. Een bron van zegen. Vooral voor de mensen in nood om je heen. Vandaar dat het uit de ingewanden naar buiten vloeit. U spreekt over het Messiaanse Rijk. Komt dat Rijk nadat Jezus terugkomt op de wolken? Ja, je kunt ook zeggen op het moment dat hij terugkomt met de wolken, dan breekt dat Rijk aan. Het Messiaanse Rijk was het Rijk dat verwacht werd in de profetieën van het Oude Testament. Het leek aan te breken toen de Heer Jezus in deze wereld kwam, maar zijn volk heeft, althans de massa van dat volk, heeft hem verworpen. Dat zat natuurlijk ook in Gods berekeningen opgesloten, want daardoor kon het heil komen tot alle volkeren van de hele wereld, zonder dat God zijn belofte aan Israël laat varen. Maar die toekomstige eeuw, waar ook de Joodse literatuur over spreekt, die toekomende eeuw, Olam Haba, de komende eeuw, de komende wereld. In moderne Hebreeuws betekent Olam eigenlijk alleen nog maar wereld. Die komende wereld, dat is het Messiaanse Rijk. En eigenlijk is dat voor ons nog steeds toekomstig. De Hebreeënbriefschrijver zegt in Hebreeën 2 vers 5, het toekomstige aardrijk is aan de Zoon des Mensen onderworpen. Dat is voor hem nog steeds toekomstig en voor ons ook. Maar ook hij zegt in hoofdstuk 6 vers 5, de krachten van de toekomende eeuw zijn al onder ons werkzaam. De Statenvertaling heeft dan vaak, net als de King James Bible, de toekomende wereld, the world to come. Dat is ook niet fout. De Joden leggen ook vaak meer op dat aspect de nadruk. Maar eeuw geeft ook mooi aan, we leven nu in een tijdvak dat die dingen nog toekomstig zijn. En dan komt het tijdvak, de Messianic Age, de tijdvak van de Messias. De tijd van zijn wereldregering, maar je kunt ook zeggen de toekomende wereld. Zoals dat gebeurt in Hebreeën 2, het toekomstige aardrijk. Dus dat is voor ons nog steeds toekomst. We leven eigenlijk in een spanningsveld, want de koning zit al aan Gods rechterhand. Alle dingen zijn aan hem onderworpen die in de hemel en die op de aarde zijn. Hij geeft dat zelf aan. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus in die zin leven we in het koninkrijk. Maar aan de andere kant, het is een koninkrijk dat nog onzichtbaar is. Dat vind je ook weer in Hebreeën 2. Wij zien nog niet alle dingen aan hem onderworpen, maar wij zien Jezus, zegt de Hebreeënbriefschrijver. Maar we zien het nog niet. We zien nog niet de Christusregering. Wie goed kijkt, die had zich kunnen voorstellen, en dat zou terecht zijn, dat als Christus niet op de troon had gezeten, de wereld al lang ten onder zou zijn gegaan. Dus die bewarende hand van God, die zien we heel duidelijk. Maar aan de andere kant, pas als de koning terugkomt, dan zal hij regeren zichtbaar. Alle oog zal hem zien, zegt de Openbaring 1 vers 7. Hij zal komen te wolken des hemels en dan zal hij zijn rijk oprichten. Dan zal hij de troon van David bestijgen, zegt bijvoorbeeld Jesaja 9 vers 6. Die troon is niet verhuisd naar de hemel, zoals vervangingstheologen denken. Ik heb tenminste geen verhuisbericht ontvangen. Die troon van David die staat nog steeds hier op aarde, in Jeruzalem. Als u het leuk vindt om te weten, maandag hoop ik weer, het is een beetje opgewonden dus, maandag hoop ik weer naar Jeruzalem te gaan. Ik zei van de week al, naar Jeruzalem ga je niet op vakantie. Precies. Er zijn allerlei lieden, dat mogen jullie dus ook niet doen, die zeggen dan fijne vakantie. Nee, naar Israël ga je niet op vakantie. Daarvoor ga je naar de Canarische eilanden of iets dergelijks. Maar naar Israël niet. Wat zeg je? Pelgrimsreis, ook mooi. Alleen, er staat nog geen heiligdom. Staan de verkeerde heiligdommen nog. Maar een pelgrimsreis kan ook betekenen in hopen. Je heel bewust belevend voor wat er gaat komen. En denk, Jeruzalem wordt ook nu nog steeds in boek Openbaring gebeurd, dat onder andere nog steeds de heilige stad genoemd. Dus dat is heel bijzonder. Dus ik hoop dat het een beetje antwoord op de vraag is. Nehemia 8, u vertelt ons dat in Nehemia 8 het loofhuttenfeest gevierd werd, zoals ze het nog nooit hebben gevierd. Kunt u misschien vertellen hoe dat komt en wat er zo anders was? Je ziet dat wel vaker, dat kunnen we ons niet voorstellen. Wij kopen gewoon Bijbels in de winkel. Maar in die tijd waren er maar heel weinig mensen die beschikten over de Bijbelrollen van het Oude Testament, voor zover die al geschreven waren. Er waren ook heel weinig mensen die het überhaupt konden lezen, maar die dat konden. Ja. De mensen hadden eenvoudig geen kennis van de Bijbel. Dat is dat merkwaardige verhaal dat als Josia de tempel laat reinigen, dat er dan ergens die wetrol tevoorschijn komt. Men veronderstelt dat het boek Deuteronomie zou zijn geweest. En dan wordt het aan hem voorgelezen en dan zegt hij, joh, dat is ook wat, zeg. Mensen, dat staat allemaal in Gods woord. Dat kunnen we ons niet indenken. En die mensen brengen dan onmiddellijk in praktijk wat ze daar gelezen hebben. Dat gaat bijvoorbeeld over het paasfeest. Dat vind je zowel bij Hiskia als bij Josia. En dan bij Nehemia nog weer eens over dat loofhuttenfeest. Ze waren dat gewoon kwijt. En nogmaals, er waren maar weinig mensen die de Bijbelrollen hadden. Het is al heel bijzonder dat Daniel schrijft in hoofdstuk 9. Ik las in de boeken. Grieks, Biblia. Nederlands, Bijbel. Ik las in de boeken. En wel in Jeremia, dat het maar 70 jaar zou duren. En ik keek op mijn horloge en ik zag, hé, de tijd is bijna voorbij. Dat is fantastisch. Ja, hij begon God aan te lopen om zijn belofte in vervulling te laten gaan. Maar in de boeken. Hij had ze dus. Althans, hij kon ze raadplegen. Als je bedenkt dat Luther zijn hele jeugd nog nooit een Bijbel had gezien. De eerste keer dat hij een Bijbel zag, dat was toen hij als monnik het klooster was binnengetreden. En daar zag hij in de bibliotheek een grote Bijbel liggen aan de ketting. En dat was de eerste keer. Hij moest het helemaal ontdekken. Hij was professor in de theologie, toen moest hij de hele Bijbel nog leren lezen. Vandaar dat hij begon in Romeinen, ging allemaal goed, Galaten ging allemaal goed, tot hij bij Jacobus kwam. Toen raakte hij helemaal van slag. Terwijl wij zouden zeggen, dat eerstejaars theologiestudent, die moet het al weten, dat er een schijnbare tegenstelling is tussen Romeinenbrief en Jacobus. Nee, wij kunnen ons dat niet voorstellen. Wat het is om een Bijbel te hebben. Ik heb maar één Bijbel thuis, heb ik jullie wel eens verteld of niet? Nee, weet je niet meer? Ik zag een collega, die had een dik boek in de hand. Ik zei, wat is dat? Hij zei, dat is nou een Bijbel. Dat was eerst stuk Hebreeuws Oude Testament en tweede het Griekse Nieuw Testament. Dus ik heb maar één Bijbel thuis. Voor de rest heb ik een heleboel vertalingen. Ja, dit is dus geen Bijbel, dit is een vertaling van de Bijbel. Als ik met mijn Joodse vrienden praat met mijn rabbijnen die altijd alles in het Hebreeuws citeren. En ik moet dat dan in het Nederlands of in het Engels citeren. Voel ik me altijd wel een beetje. Ja, maar zo zijn we opgegroeid. Wij zijn opgegroeid met vertalingen. En zij leerden als driejarige jongetjes. Leerden zij altijd Hebreeuws leren. En leren lezen, fantastisch. Ja, kunnen er nog wel wat van leren. Zoals moslimjongetjes in het Arabisch leren lezen. Moeten wij het maar doen met onze Nederlandse vertalingen. Vandaar dat, dat schreef ik van de week ergens. We houden ons graag aan het woord natuurlijk als goede protestanten. Maar daartussen zit altijd in de eerste plaats de vertaler. Want wie van ons kan nu de Bijbel lezen in de grondtaal? En in de tweede plaats, daar zit ook nog de uitlegger tussen. Want we lopen allemaal met een berg uitleggingen vanuit de denominatie waartoe we behoren over de eeuwen her. Wie van ons kan nou onbevangen de Bijbel lezen? Je leest of een vertaling, daar zit altijd al een stukje uitleg in. En wat zeg je?
En dan de verklaring.
En dan nog de verklaring erbij, ja. Ik heb een korte verklaring, die is ongeveer zo groot. Dat is de korte verklaring. Ik heb nog een schriftelijke vraag. Vrees God en houd zijn geboden, want God zal ieder werk in het gericht brengen, het zij goed of het zij kwaad. Ik heb dit altijd toch opgevat als genieten mag, maar weet wel wat je doet, want het gericht komt. Fout geïnterpreteerd? Nee, lijkt me niet. Als je het maar niet al te negatief opvat, want dan gaat het genieten toch weer weg. Ja, je mag wel genieten, maar het dinkt erom. Nee, laat het nou ook gewoon royaal staan. Ook wat er tot die jongelui staat. Ik gaf dat straks al een beetje aan, maar bij sommige van mijn kleinkinderen sta ik met verbazing te kijken hoe die de hele wereld afreizen. Op die leeftijd was ik nog, ik was al blij dat ik in België was geweest. Ja, dat is een beetje overdreven. Maar toch, dat is, en dat denk ik ook geniet. Maar ik hoop ook dat ze de Heren kennen en de Heren willen dienen en volgen. En dat ze hun Bijbel meenemen, dat wel, dat wel. Maar alsjeblieft, leer, als je nog niet getrouwd bent en al die verantwoordelijkheden. Ik heb meest genoten van mijn studententijd. Nog geen zorg over een vrouw en kinderen en kleinkinderen. Nog geen zorg voor een baan. Je was heerlijk lekker aan het studeren. Toen ik klaar was met de studie en ik was de tweede van mijn hele jaar van 67 studenten, Dan denk ik, waarom nou weer zo snel? Ik had een leeg gevoel. Ik denk, nou is de mooiste tijd van je leven voorbij. En dat was ook zo. Daarna ben ik getrouwd. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Dat is toch, dat is toch niet zo mooi. Dus alsjeblieft, neem dat serieus. Wat prediker zegt, geniet van die jaren. En dan met ik ouder word, komen ook meer de bezwaren van de ouderdom. Hebben al die jongelui allemaal helemaal geen last van. Maar dat is heerlijk genieten. Maar het is goed om ze ook bij attent te maken, op attent te maken. Dat een mens al heel vroeg keuzes moet maken waarover hij zich ook moet verantwoorden. Maar zeg dat alsjeblieft niet om hun plezier te bederven. Wij zijn niet geroepen om met lange gezichten rond te lopen. Wij zijn geroepen tot mensen. Ik denk maar weer in die Filippense brief waar in elk hoofdstuk staat. Verblijdt u in de Heer te allen tijd. Zegt een man in de gevangenis. Die was altijd blij. En het is een feest om mensen tegen te komen die altijd blij zijn. Als mensen vragen hoe gaat het met je vrouw. Dan zeg ik nou ze heeft ontzettend veel kwalen. Maar volgens mij is er niks bij dat levensbedreigend is. En ze heeft altijd een blij hartje. Nou. Kunnen jullie dat van je vrouw zeggen? Begrijp je wat ik bedoel? Dat is ook leren genieten. Dat is een vak. Daarom zei degene die zegt, je zult genieten. Dat is een vak. Ik ben wat pessimistischer ingesteld. Wat somberder. Ik zie wat meer apen en beren. Dus ik heb van nature minder dat vermogen om te genieten. Maar het is een heel Bijbels gegeven. Blij te zijn. Het zou eigenlijk altijd Sukkot moeten zijn. Altijd wonen dicht bij de Heer, onder zijn Sukka. Ik heb straks ook niet helemaal goed geciteerd, maar in Openbaring 21, Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde. Mag daar zondagavond over preken in Apeldoorn. Over dat onderwerp, daar vind je dat zo mooi. De tabernakel Gods is bij de mens. En tabernakel, dat is gewoon tent, dat is gewoon Sukka. God zelf woont bij de mensen. In zijn Sukka. Het is één groot, ononderbroken, langdurig loofhuttefeest. Van mensen die altijd blij zijn, kun je je niet voorstellen. Mensen die altijd zich verheugen. En die tegelijkertijd weet hebben van alles, alle ellende van hun leven. Maar de tranen zijn er niet meer. Die zijn van de ogen afgewist. Dat is prachtig, prachtig. Goed, dat waren de schriftelijke vragen. En nou mogen jullie met de mondelinge vragen komen. Broeder Kees. Ik zei al straks toen je er nog niet was, ik zei dat levert een hoop minder vragen op, maar gelukkig ben je toch gekomen.
Daarom heb ik nou geen prikkelende vragen.
Oh, mag best hoor.
In het Oude Testament ageert de Heer steeds tegen zijn volk wat het hun afgodendienst betreft. Er wordt zelfs ook wel gezegd, ik kan het getier van jullie liederen niet horen. Misschien heeft dat wel te maken met hun feestvieren, maar met een geen oprecht hart.
Ja.
Komt er in het Oude Testament ook wel eens voor dat de Heer ageert tegen het feit dat ze die feesten niet vieren of overslaan of niet naar zijn wil vieren?
Nou, er zijn natuurlijk heel veel keren dat ze het inderdaad vergeten waren. En dat vind je eigenlijk niet klachten over. Dat is ook heel menselijk, want ik zei al, die boekrollen die raakten heel makkelijk in vergetelheid. Maar de Heer is veel bozer, precies zoals jij het aangeeft, op de valse godsdienstigheid. En eerlijk gezegd is dat altijd veel moeilijker aan te pakken dan de pure heidendom. In Romeinen 1 heb je de heidenen en in Romeinen 2 heb je de fatsoenlijke mensen. En die zijn veel enger. Het is makkelijker om een heiden te bekeren dan om een godsdienstig iemand te bekeren. Want een godsdienstig iemand die is zeer tevreden over zichzelf. Die gaat regelmatig 2 keer bijzonder naar de kerk. Die betaalt zijn kerkelijke belastingen. Hij spreekt de juiste gebeden uit op de juiste momenten. Ik overdrijf nou heel klein beetje, maar niet zoveel hoor. Niet zoveel. Er lopen heel wat van die mensen rond in ons landje. Die hun godsdienstige verplichtingen vervullen. En die vinden dat de Heere God daar ook maar tevreden mee moet zijn. Dat zijn de fariseeën van het Nieuwe Testament. En de sadduceeën ook. Die Jezus zegt, jullie onderzoeken de schriften. Maar jullie kennen de schriften niet, nog de kracht van God. Dus godsdienstige mensen die al die dingen uiterlijk doen, zonder die innerlijke, wat had het van de week in Drieberg uit Jesaja, daar heb je die godsdienstigheid ook van mensen die uitwendig dat allemaal doen, zelfs geïnteresseerde vragen stellen. Begin van hoofdstuk 58. Ze zijn er helemaal bij en de Heere God prikt er zo doorheen. Het is totaal onoprecht. Er is niks bij waar ik me in kan verblijden. En dat Ja, ik denk dat hij daar veel bozer over is dan wanneer we dingen wel eens vergeten misschien. Terwijl ons hart op de goede plek zit. Daar moet je ook mee uitkijken, want het is toch wel goed dat we doen zoals de Heer het bedoeld heeft. Maar een kind dat de ouders oprecht lief heeft en de ouders houden van dat kind en dat kind doet, vergeet soms wel eens een keer zijn kamer op te ruimen zo. Dat is allemaal makkelijker te accepteren dan een kind dat de moeder, de ouders naar de mond praat en in feite zijn ouders veracht achter hun rug. En dat is eigenlijk wat er met de Heer ook gebeurt. Romeinen 2, zei ik al, gaat over de fatsoenlijke mensen en zijn hadjes in Israël natuurlijk ook. En daarom zegt hij, en sommigen hebben daar heel verkeerde conclusies uit getrokken, alsof de Heer God al die Torah, die wetsregels allemaal maar niks vindt en van terzijde schuift. Daar gaat het natuurlijk helemaal totaal niet over. Een heleboel Amos, Hosea, Josaja, allemaal hebben ze het erover. Over mensen die uiterlijke godsdienstigheid verbinden met een hart dat ver van de Heer vandaan is. En we zijn allemaal geneigd, want het zit ons in het bloed, om ons te houden aan riten en ceremoniën en godsdienstige verplichtingen. Waarbij het heel makkelijk kan gebeuren dat je hart weg is. Dat je hart ver van de Heer God vandaan is. Ik weet niet of het helemaal een goed voorbeeld is, maar ik las ooit in Amerika, kwamen een paar gemaskerde mannen tijdens de kerkdienst binnen. En die zeiden, iedereen die binnen 3 minuten weg is, die schieten we niet overhoop. En de rest gaat eraan. Nou, tenslotte zat nog 5% van de mensen in de kerk. En ze rukten hun bivakmutsen van hun hoofd en zeiden glimlachen tegen de dominee, u kunt nu beginnen, dominee, want de ware christenen zitten nog in de kerk. Ik weet ook niet zeker wat ik gedaan zou hebben. Het is toch wel even een moeilijke beslissing. Dus het klopt ook niet wat ze zeiden. Er waren een heleboel ware christenen ook weggerend. Want zulke helden zijn we helemaal niet. En toch zit er iets in van... wie zijn nou de mensen die als het erop aankomt... Paul voor de Heere staan? Moeilijk. Eigenlijk weet je zelf niet wat je in zulke omstandigheden zou doen. Want je hebt dat gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar inderdaad, ja, valse godsdienstigheid is haast nog erger dan de heidenen die ook niet beter weten.
Maar in het Oude Testament kan ik nergens een tekst bedenken, ja ik niet, zeker niet, waar geageerd wordt omdat ze hun feesten niet goed vieren of overslaan.
Nou, dat is...
Toch wel?
Ja, dat is moeilijk. Ik denk dat de Heere God daar eerder, ja, ik zou het ook zo niet weten, maar dat hij daar eerder toegefelijk is. Er waren mensen die waren onrein en die konden nou Pascha niet vieren, dat vind je al in Numeri en dan komen ze bij de Heere God. Mag het ook een maand later? Dat vind ik altijd wel een mooi voorbeeld. Maar dan, die mensen hadden het hart op de goede plek, die wilden wel graag, maar die konden gewoon niet. En dan zegt de Heere God, dat is goed, doe het in de tweede maand. En daarin zit een soort royaliteit, want hij kijkt de hart, hij kijkt naar het hart. Zoals God tot Samuel zegt. De mens ziet aan wat voor ogen is. Al die brave mensen in de kerk. Vandaar dat ik even dat voorbeeld noemde van net. Maar hij kent de harten. En hij ziet de mensen weer hard werkelijk naar hem uitgaan. Ook al doen ze het misschien niet helemaal goed. Ik zal nog een verhaaltje vertellen. Ook daarvan kan ik niet garanderen dat het echt gebeurt. Ik geloof dat Bertus Avies dat beschrijft. Er was een klein eilandje in de Egeïsche Zee. Daar woonden 3 monniken. Verder woonde er niemand. En de bisschop die ging daar een keer naartoe om te... kijken wat het eigenlijk voor een stelletje was. Nou, hij heeft daar hun mis bijgewoond. Het leek helemaal nergens naar dat oud-Grieks. Daar bakten ze niks van. Het klopte van geen kant. Dus tenslotte zei hij tegen hen, jullie moeten het zus doen. Hij was heel geduldig. Hij legde het uit, maar dat waren hele simpele zielen. En ze snapten het niet goed. En toen voer hij eindelijk weg. En toen kwamen ze over het water achter hem aangerend. Over het water heen. Toen zei ze, kunt u nog 1 keer uitleggen? En toen zei hij, jullie hebben geen uitleg nodig. Heb je hem? Dat vond ik, heb ik een mooi verhaal gevonden. De Heere ziet het hart aan. Dus nee, mag wel eens een steekje loszitten. Als je hart nog op de goede plek zit. Nou, dat is geen aanbeweging voor slordigheid. Maar ja, je begrijpt het wel. Henry.
De feest uit Leviticus 23, zullen yes. Die ook gevierd worden op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde?
Is daar een aanwijzing? Ik dacht dat je zou zeggen in het Messiaanse Rijk.
Nee, juist.
Heb je al wel een antwoord op die vraag dan?
Nee.
Of Messiaanse Rijk? Alleen dat vroeg je niet, hè? Ja. Ja, dat is net die jongen die alles over Karel de Grote wist, maar niet over Karel de Vijfde. En die kreeg bij het schoolexamen de vraag, vertel eens wat over Karel de Vijfde. Toen zei hij, ja, dat was een groot man. Zei hij, maar hij haalde niet bij Karel de Grote, want die... Maar zelfs bij het Messiaanse Rijk is het niet duidelijk. Als je Ezechiël naleest, vind je enkele feesten terug, zoals Pesach, maar niet allemaal. Dus De wet van het vrederijk wijkt toch op bepaalde punten af van de wet. Daar ga ik nog niet over uitweiden, maar ik heb dat geschreven in mijn boek Hoe lief heb ik uw wet. Die verschillen tussen de wetten die zoals die daar beschreven worden, zijn toch nieuwe dingen. Dus zelfs bij de Messiaanse Rijk, waar we heel veel over horen, is het niet duidelijk hoe dat nou zit precies, met welke feesten wel en welke feesten niet. De Shabbat uiteraard wel. Maar bij de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde heb ik ook nog een probleem dat daar zo binnen bitter weinig over meegedeeld wordt. We weten zelfs niet eens of Israël daar nog een bijzondere plaats inneemt. Je moet eigenlijk zondagavond komen naar Apeldoorn. Want daar ga ik het daarover hebben, want dat is echt een andere wereld. Kijk, de wereld van het Messiaanse Rijk is toch een verlengstuk van deze wereld. Maar dat is een nieuwe schepping. Wat dat betekent en hoe nieuw is, dat moet ik dan daar uitleggen. Maar daar wordt helemaal niet meer over feesten gesproken. We weten niet eens meer of daar nog een verschil is tussen Israël. Misschien krijgt de vervangingstheoloog dan pas gelijk. Dan is er maar één volk van God, de christenen en de joden, alles wat de Heer dient. Daar wordt geen onderscheid meer gemaakt. Er staat ook in Openbaring 21, de tent van God, de soeka van God, woont bij de mensen. Er wordt geen verschil meer gemaakt tussen mensen onderling. Dus daar is ook geen tempel meer. Dat hoort allemaal bij het vrederijk. Daarom dacht ik dat je daar naartoe ging. Maar je hoort die andere vraag stellen.
Maar in het Messiaanse Rijk staat het toch wel dat de volkeren zullen optrekken om het loofhuttenfeest te vieren?
Ja, dat weten we in elk geval. Dat staat in Zacharia 14. Ja. Weet het van Pesach. Maar niet alle feesten. Ik geloof Pinksterfeest bijvoorbeeld wordt niet genoemd. Als ik me niet vergis, even nou uit het hoofd gezegd. En Yom Kippur, en dat kun je ook wel voorstellen, dat niet al die feesten daar weer genoemd worden. Loofhuttenfeest wel, maar dat is ook het feest. Volgens mij lees je ook ergens in het boek Richteren dat ze allemaal optrokken voor het feest. En dan weet je gewoon, dat is het Loofhuttenfeest. Salomo ook op het feest riep de oudste van Israël bij elkaar, Loofhuttenfeest.
Leviticus 23 staat wel een eeuwig duurende
instelling. Ja, maar eeuwig in het Oude Testament betekent zolang als tot en met de Messiaanse eeuw. Dat is een goede vraag trouwens. Bij heel veel verbonden staat dat ook, een eeuwig verbond. Maar je weet nu al, het verbond dat hij met Noach gesloten heeft, dat duurt tot en met de eerste schepping. Wat voor betekenis heeft het voor de nieuwe schepping? Dus eeuwig betekent toch vaak, zeker in het Oude Testament, tot en met de Messiaanse eeuw. En daarna, ik had er pas nog een gesprek over met Chaim Eisen, de rabbijn. Ik zeg, hoe zit het nou volgens jullie? Tegenwoordige eeuw, toekomende eeuw en dan een nieuwe wereld, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Daar heb ik nog nooit met hem over gepraat. Maar goed, daar geldt ook voor. Zij hebben ook heel weinig idee erover, omdat de Bijbel daar zo weinig over vertelt. En ik denk dat de reden daarvoor is dat we het toch niet goed kunnen begrijpen. Het is een beetje als uitleggen wat kleurentelevisie is en iemand die blind geboren is. Je hebt daar nog geen categorieën voor om het in op te bergen. Het is te moeilijk. Dus je zult het wel zien, zeg je dan tegen kleine kinderen ook. Je zult het wel zien als je groot bent. Nou, dat geldt hier ook voor. Dat geldt ook. Dus het woord eeuwig bewijst het niet altijd. Gaat u gaan.
Hoe zou het dan komen dat in de reformatorische hoek, bij wijze van spreken, nooit over het Messiaanse Rijk gesproken wordt? Ik heb er nooit voor het eerst van gehoord.
Ik vind het onmoeilijk om uit te leggen wat ik bedoel. Als ik ook moet gaan uitleggen waarom andere mensen. Ja, maar dan moet ik negatief gaan praten over anderen. Laat ik het zo zeggen. In eerste plaats, de vervangingstheologie heeft zijn tienduizenden verslagen. En dat betekent uiteindelijk, wij zijn het geestelijk Israël. En iedere Jood die tot geloof komt, die komt ook bij dat geestelijk Israël. Er is dus geen afzonderlijke toekomst voor Israël meer. En je kunt altijd zeggen, iemand die oog heeft voor een toekomstig Messiaans Rijk, dat zijn ook de mensen die oog hebben voor Israël. Dus vervangingstheologen in het algemeen hebben er geen belangstelling voor. En het tweede element is dat het heel erg individualistisch opgevat wordt. Als het nou maar tussen mij en God in orde komt, als ik nou maar weten mag dat ik naar de hemel ga. En dan verliest het grote perspectief, terwijl het in de Bijbel veel meer gaat om de vraag, hoe komt God uiteindelijk in het reinen met deze hele wereld? Zoals Johannes de Doper al zegt, die de zonde der wereld wegneemt. Niet de zonden van zondige mensen die tot bekering komen, maar hoe uiteindelijk de macht van de zonde uit de wereld wordt afgeschaft. Gods grote doel is het herstel van deze wereld. En wij daar spelen daar individueel allemaal ons rolletje in. Maar je kunt het heil zo individualiseren dat het uiteindelijk alleen maar gaat om mij en mijn heil. Dat is een groot gevaar. En dat heb je in de evangelische wereld ook al. Van de week zijn bekende evangelische prediker, wij noemen hier geen namen, zei tegen mij, ach, als ik nou maar mag weten dat ik de Heer Jezus toebehoren, straks naar de hemel ga, is voor mij genoeg. Dus dat is ook niet typisch reformatorisch.
U hebt in deze kringen wel eens dat die dissertatie van dokter van Kampen aangehaald.
Ja, Theo van Kampen.
En gezegd, ja, juist dat had ik niet gedacht, dat er toch in reformatorische kringen toch wel over Israël werd nagedacht.
Ja, het was wel altijd over de toekomstige Israël.
Ja, dat is...
Bij diezelfde schrijvers, dat zei ik toen niet, maar dat zeg ik nou wel. Bij diezelfde schrijvers lees je ook heel wat antisemitische opmerkingen over de Joden van hun dagen. Dat gaat tot en met Abraham Kuyper door. Dat hanteren, die visie op de Joden in je eigen tijd, dat is moeilijk. Ja, want die hebben nog een bedekking op het aangezicht, dus daar kun je eigenlijk ook helemaal niks fatsoenlijks van verwachten. Ja, straks, als die bekering van de Joden komt, oké, dan wordt het goed en dan komt er ook herstel voor de Joden. Zo, maar nou, is er heel onmiddellijk te zeggen. Bij Calvin vind je dat ook niet zo erg als bij Luther, lang niet zo erg, maar ook negatieve dingen over de Joden van zijn tijd. En dat is eigenlijk pas na de Holocaust aan het veranderen.
Kort, maar dan, het gevaar is natuurlijk dat je doorschiet en dat je in de twee wegen leert terechtkomt. Dat is niet de brede en de smalle weg.
Nee, ik snap het, ja. Nee, dat gevaar, dat zijn altijd gevaren. Als je, het is als het een smalle richel of een bergrug waar je links uit kan glijden en rechts uit kan glijden. Als je nou constant kijkt naar het gevaar links, stel je voor dat je daar naar beneden zou vallen, wat gebeurt er dan? Ga je gegarandeerd aan de rechterkant naar beneden vallen. Dus je kunt haast wel zeggen, de hele geschiedenis van de theologie is reactietheologie. De reformatie ook was reactietheologie. En Luther nou toevallig die waarheid van de rechtvaardiging bij de kop gehad. Daarom hebben wij ontzettend veel reformatorische theologen gedacht. Rechtvaardiging is het allerbelangrijkste thema van het hele Nieuwe Testament.
Dat vind ik helemaal niet. Maar ik ben ook niet zo reformatorisch, ik ben meer evangelisch. Daar kun je alles van verwachten.
Maar het is gewoon niet zo. En het grappige is, in een katholiek dogmatisch handboek ze heel weinig vinden over die rechtvaardigmaking. Ik denk veel eerder dat het Koninkrijk Gods veel belangrijker waren. Die rechtvaardigmaking is wel belangrijk als een onderdeel van, als een toeleidende weg naar de dingen waar het echt om draait. Ik denk dat het eeuwige leven waar Johannes het over heeft, dat het veel belangrijker is dan de waarde van de rechtvaardigmaking. Maar ik durf het bijna niet te vertellen, want Kurt Hutten schreef al in de jaren 50, een iegelijk die verder wil gaan dan de rechtvaardigmaking, dat is al een sectariër. Dus ik ben ook een sectariër, geacht YouTube-publiek. Want ik geloof ook dat de allerbelangrijkste dingen van het Nieuwe Testament die gaan verder dan de rechtvaardiging uit het geloof. Maar hoe komt dat? Dat was reactietheologie. Net als bij Augustinus, die op de ontwerp van de vervangingstheologie, dat was reactietheologie. En je kunt de hele geschiedenis wel doorgaan. We schieten altijd van het ene uiterste naar het andere uiterste. Tegenover de mensen die het altijd hebben over de zonde en weinig over het heil. Daar vind je altijd de mensen die allemaal het heil in de broekzak hebben en over de zonden van hun leven nog weinig schijnend hebben nagedacht. En zo is het altijd. Het is of het een of het ander.
Een beetje simplistisch gezegd is natuurlijk wel de kern van het evangelie is wel hen te kennen.
Ja, maar wat je nou zegt is al veel meer dan de rechtvaardiging.
Klopt. Maar als het volk van Israël nog steeds niet erkent als zodanig, mag je
dat
nog niet voor hen.
Ja, maar dat is zo. Maar ik troost mij liever met de gedachte als ik een oprecht orthodoxe Jood tegenkom. En dan moet je iemand al aardig goed kennen hoor, om te weten of het met zijn hart goed zit, of hij erg oprecht is. Dan in plaats van verdrietig te zijn, denk ik, oh wat heerlijk. Het is een goede kans dat hij nog meemaakt dat de Heer Jezus terugkomt. En dan gaan ook bij hem de schellen van de ogen vallen. Dus ik bekijk het liever positief.
Het is op het randje van de twee
wegen. Nee. Ik zal even uitleggen wat twee wegenleer is. Twee wegenleer is mensen uit de heidenen, en als je wat anders bedoelt, dan hoor ik het wel. Mensen uit de heidenen, die moeten via Jezus tot bekering komen. Maar Israël, die kan het doen op een eigensoortige manier, door de Torah te houden, of dit of dat. Nee. Ten eerste, Handelingen 4 vers 12, daar zijn we het hartelijk over eens. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij behouden worden. Dat is de naam van Jezus. Een rabbijn die vroeg ooit aan mij, als ik Jezus niet aanneem, ga ik dan verloren? Toen zei ik tegen hem, als jij de Heer oprecht zoekt en je kan niet zien wie Jezus is, dan hoop ik en verwacht ik en dan bid ik dat eens jou de schellen van de ogen zullen vallen. Maar één ding weet ik wel, als jij behouden wordt, ik zeg dat kun je me niet kwalijk nemen, ik ben een christen, zal het nooit buiten het werk van Yeshua, Mashiach omgaan. Dat zou je van me moeten accepteren. En dat deed hij ook.
Maar zonder dat hij het zelf, dan
Hij ziet het niet, maar ik zie dat hij het niet ziet. Ik ben degene, op dat moment, dat klinkt een beetje hooghartig, maar ik ben degene op dat moment die ziet dat hij dat niet ziet en dat hij het ook niet kan zien. Je kan zeggen, hij wil het niet zien, maar dat suggereert al, als hij beter zou opletten, dan zou hij het wel zien. Er zit toch een geheimenis in 2 Korinthe 3, er is een bedekking op hun aangezicht. Waardoor dat dan ook komt. En zolang die er zit, zal die het ook niet zien. Maar als zijn hart oprecht God zoekt, zegt Romeinen 2, dan komt het uiteindelijk wel goed. Maar als het goed komt, zal het A, nooit buiten het werk van de Heer Jezus omgaan. B, dan zal het alleen maar zijn door het werk van de Heilige Geest in zijn ziel, ook al heeft hij daar vandaag geen weet van. En dan moet zijn hart ook oprecht uitgaan naar het woord van God. Nou ja, dat doet hij in ieder geval. Nee, want die geloven in Jezus als hun verlosser, heiland en heer.
Maar hij zit ook tot dat punt komen.
Ja, zeker, natuurlijk. Een Messiaanse Jood is per definitie een Jood die gelooft dat Jezus de Messias is. En die ook gelooft dat Jezus hun verlosser en heer is. Daarin staan ze met ons op de... En zij zien ook dat wij zijn leden zijn van het lichaam van Christus. Het enige verschil met vroeger is, als een Jood tot geloof kwam, dan werd hij lid van de christelijke kerk en dan zwoer hij al zijn Joodse dingen af. En dat doen zij niet, zij blijven Joden, want ze zeggen, we zijn als Joden tot het inzicht gekomen dat Jezus de Messias is, maar daarmee houden we niet op Jood te zijn. En ook, en Paulus heeft ook zijn hele leven als een wetsgetrouwe Jood geleefd, dat betuigt hij zelf in Handelingen 28. Dus ik had daar ook moeite mee, maar dat is al 40 jaar geleden, nou ben ik aan het verschijnsel gewend. Dat deze mensen, en ze hebben groot gelijk, zij leven als Joden. Iemand vroeg aan mij in die kringen, die het nog niet zo goed snapte, is het, moeten wij dan ook als de Joden gaan leven? Ik zei, nee, wij zijn toch geen Joden? Ja, maar hij is wel een Jood. Hij moet het wel, zeg ik. Ik zeg, maar dat vertel ik hem niet. Dat vertelt het woord hem. Het woord vertelt hem, hij hoort tot het volk dat de pech heeft dat God ze onder 613 geboden gesteld heeft. Nou, hij liever dan ik. Maar als hij de Heer waarachtig lief heeft, dan geeft hij hem ook wel de kracht om die geboden te volbrengen. Maar ik niet. Ik hoef het niet. Mijn rabbijnse vrienden die zeggen dat ook. Die zeggen, jij hoeft het niet. Wees maar blij en dankbaar. Dat ben ik ook. Wees maar blij en dankbaar. Behalve, zij zullen tegen mij zeggen, niet je moet in Jezus geloven. Ze zullen zeggen, je moet wel de 7 noachitische geboden houden. Nou ja, dat is ook het minste van het minste, zeg. De 7 noachitische geboden. Dat is een leerstuk dat ze ontwikkeld hebben, waardoor ze zeiden, elke heiden kan ook behouden worden als hij de noachitische geboden onderhoudt. En is het nieuw voor jullie? Ja, ze willen het even meteen dicteren, alsof ik ze alles even op een rijtje heb. Maar in elk geval, er hoort bij dat je... Ze komen hierop neer, je moet geen stoute dingen doen. Eigenlijk is het een vrije weergave van de 10 geboden. Van de 10 geboden. Dus er staan nog een paar eigenaardige bij. Nummer 6 is geloof ik dat je moet zorgen dat in de landen waar je leeft dat daar een geordende rechtspraak is. Dus je moet minstens je best doen dat het kwaad in je samenleving beteugeld wordt. En de 7 is de meest vreemde, die snappen ze zelf ook niet zo goed. Je mag niet een stuk van een dier eten dat je van een levend dier hebt afgesneden. Dus je hebt een levend dier, je hebt zin in een pootje, je snijdt het pootje vanaf. En dat mag niet! Dat zijn er 7, maar als je even googelt, dan heb je ze alle 7 op een rijtje. De 7 noachitische geboden.
En wie heeft die opgesteld?
Dat is in de oude traditie. Kijk, de oude rabbijnen, die zaten natuurlijk ook met die vraag. Ja, kunnen heidenen ook behouden worden? Als ze de Heere God dienen, ja. Ze hoeven niet de 613 geboden te volbrengen. Maar ja, als ze werkelijk de Heere oprecht zoeken, dan zijn er een aantal heel vreselijke dingen die ze dan natuurlijk moeten nalaten in hun leven. Nee, de proselieten, dat zijn de mensen die vanuit het heidendom Jood overgaan naar het Jodendom. En dus ook gaan leven zoals de Joden leven. Die dus letterlijk Jood worden. Je vindt in het boek Handelingen onderscheid tussen de proselieten en al die Griekse steden, maar ook staat de godvrezenden. De godvrezenden waren mensen die zeer geïnteresseerd waren in het Jodendom, die niet ingelijfd waren bij het Jodendom, dus niet aan de 613 geboden onderworpen waren. Maar die wel de Heer. Cornelius was zo iemand. Die leefde niet als een Jood. Maar hij had de Heer, de God van Israël, lief gekregen. En hij leefde als een oprecht mens die zocht naar het heil. En dat waren de godvrezers, nog weer een aparte categorie. Die gingen dus niet tot het jodendom over. En later hebben de rabbijnen dus opgesteld, ja, maar dan moeten ze toch wel minstens aan deze en deze en deze volgen. En dat Noachitische, die heette zo, omdat dat te maken heeft met het verbond van Noach. Dat verbond van Noach was met de hele mensheid gesloten. In Noach en zijn zonen was die hele mensheid begrepen. Dus, en dat was niet alleen maar Israël, maar ook al die andere volkeren. Nou, kunnen die andere volkeren ook deel krijgen aan het heel? Ja, zeker. Kijk maar het Messiaanse Rijk, zouden ze kunnen zeggen. Daar worden vele heidenen toegebracht. Maar dit zijn de eisen waar ze dan toch wel minimaal aan moeten voldoen. Maar voor de rest heb ik ze ook niet zo precies paraat. Maar ze lijken natuurlijk veel op de 10 geboden. Zo kom je toch van het een op het ander, broeder Jan. Wat wil jij nog vertellen?
Aanduiding.
Ja, kijk.
Een hele nieuwe aarde, daar is helemaal geen sprake meer van. Van tijd.
Ja, nou, dat laatste, dat is meer Grieks dan Bijbels hoor. Maar laten we dan met die tijdsbeschouwing in de Bijbel. Daar zal geen tijd meer zijn. God staat buiten de tijd, dat is allemaal Grieks denken. Er staat nergens van in de Bijbel. Maar daar wil ik het nou niet over hebben, Jan. We hebben het uitsluitend over dat eerste. Kijk, in het Nederlands taal is wel uniek. Je hebt in het... wat is er met 1000 jaar? Niks?
Als één dag, zeg je
dat? Ja, oké. Okay. Is dat het bewijs dat God buiten de tijd staat? Oh, nou dan. zeg het dan ook niet. Nee, jullie brengen me helemaal van me apropos. Het Nederlands is tamelijk uniek. We hebben dat die woorden bij elkaar horen. In het Engels heb je age en eternal of everlasting. Die woorden lijken helemaal niet op elkaar. En dat heb je met een heleboel talen. In het Duits heb je eeuwig, maar je hebt ook jahrhundert. Die hebben niet dat woord eeuw zoals wij dat hebben. Maar bij ons heb je het woord eeuw en eeuw, die horen bij elkaar. Maar een eeuw is een afgesloten tijd. En eeuwig is schijnbaar niet afgesloten. Het gaat altijd maar door. Nee, maar nou, dat dagelijks, dat Jan, dat was niet jouw sterkste kant. Dat je dat erbij, dat je dat erbij gehaald hebt, dat was niet het sterkste. Maar, maar in het Grieks is dat ook zo. Aion betekent eeuw, het kan ook wereld betekenen. En aionios betekent eeuwig. Daar heb je dus twee woorden in het Nederlands die op elkaar lijken, net als die twee Griekse woorden. En in het Hebreeuws heb je dat eigenlijk ook. In het oude Hebreeuws, toen olam nog eeuw betekende, en nou betekent het in het moderne Hebreeuws eigenlijk alleen maar wereld. Daar heb je dat ook. Dat eeuwig, dat heeft altijd te maken met het woord voor eeuw. Dus daardoor zie je dat er merkwaardige verschuiving in zit. Eeuw is een beperkte tijd, eeuwig gaat altijd maar door. Maar dat betekent dus ook dat eeuwig soms ook kan betekenen dat wat hoort bij een bepaalde eeuw. Namelijk dat wat tot en met het Messiaanse Rijk doorgaat. En het grappige is, om het even af te ronden en dan is het genoeg. Het woord wereld, etymologisch, weet iemand waar dat vandaan komt? Het woord wereld, dat betekent oorspronkelijk mensenleeftijd. Dat is een tijdsaanduiding. Ver alt. Ver is man. Heb je nog in weerwolf ook, dan heb je datzelfde woord. En alt betekent leeftijd. Mensenleeftijd. Dus het was oorspronkelijk een tijdsaanduiding. En het werd een ruimtelijke aanduiding. Dat gebeurt in een heleboel talen. In het Duits heb je seculum, dat betekent eeuw. Maar het moderne Frans, siècle, dat betekent het ook nog steeds eeuw. Maar het kan ook betekenen wereld. En in al die talen heb je dat. En de oude talen, in de moderne talen, die merkwaardig. Einstein heeft dat pas uitgelegd. Hè. Die zegt tijd en ruimte is uiteindelijk allemaal één geheel. Maar het is heel merkwaardig dat je dat in al die talen hebt. En zo kan dus... een voorbeeld, en dat is een afgesloten, dan word ik ook moe, dan weet ik zelf niet meer wat ik zeg. Tot nu toe gaat het nog net. Maar in Prediker 3 vers 11, daar lees je, God heeft de olam in hun hart gelegd. De mens is een wonderlijk wezen. God heeft de olam in hun hart gelegd. Nou, dan moet je daar eens 10 bijbelvertalingen bij naast leggen. Nou, alle 10 hebben ze wat anders.
En wat is het werken?
Wat zeg je? Oh, wat heerlijk dat jij zo'n hoge dunk van mij hebt. Dat ik hier ga vertellen welke van die 10 de juiste is. Ik denk. Kijk, dat is nou echt een hoge achting. Ik ben even helemaal aan het glimmen. Ik denk dat de mooiste vertaling is om te zeggen. Mensen Vergeleken met de dieren hebben tijdsbesef en dus ook eeuwigheidsbesef. Het zit er allemaal in. Sommigen vertalen tijdsbesef, anderen vertalen de eeuwigheid. In de zin van besef hebben van de loop van de dingen. Heel interessant. Maar in ieder geval gaat het om iets waarin we van de dieren verschillen. We hebben eeuwigheidsbesef, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. We zijn eeuwigheidswezens, terwijl dieren dat niet zijn. We hebben een hart dat is aangelegd op de eeuwige God. Maar het is iets van allemaal. Je kunt het bijna niet vertalen in één woord of in één zinnetje. Dat is heel boeiend. Heel boeiend. Dus eeuwigheid, ja. Nou, kom allemaal terug zondagavond. Het is in Apeldoorn, dus dat is hier... In Nederland is niks ver weg. Goed, we gaan afronden voor vandaag. Wij gaan sluiten met gebed en dan zingen we nog ons slotlied. Laten we danken en bidden. Heren, we denken aan het woord van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Dat gaat al ons denken te boven. De eeuwige God. Die er was voordat er iets was. En die er zal zijn als alle dingen hun eeuwige bestemming hebben gevonden. We danken u dat u dat allemaal overziet. Dat u uw plannen gemaakt hebt. En dat wat de mens ook gedaan heeft en nog doet. Dat u uw plannen verwerkelijkt. En dat uiteindelijk dat grote doel bereikt zal worden. De vernieuwing van de schepping. De verheffing van de schepping. Zodat ze eindelijk volkomen tot uw eer zal zijn. En alles wat er dan nog zal zijn, u zal loven en prijzen. Wij danken u dat wij mogen leven in het licht van die eeuwigheid die komt, nu al. Dat we nu al weet mogen hebben van hem aan wie het toekomstige aardrijk onderworpen is. Dat we al iets weet mogen hebben van de krachten van die komende eeuw. Het is nog duister, maar wij zijn zonen van het licht en zonen van de nieuwe dag die gaat komen. Wij zijn mensen die een bedeling voorop lopen. In het licht van alles wat nog staat te gebeuren. We leven in een wereld die uitziet naar de komst van hem die zal neerdalen met de wolken des hemels. Heere God, geef dat dat verlangen in onze harten mag zijn. Want aan de ene kant roept uw woord ons op om te genieten. Om blij te zijn en dankbaar voor alle gewone dingen van het leven die u ons schenkt en die niet vanzelfsprekend zijn. Maar waar we u voor mogen danken, elke dag opnieuw. En tegelijkertijd leven we ook bij de gebreken en de tekortkomingen. Bij alles wat er nog niet is. Waar er nog heel veel tranen zijn en de laatste tranen nog lang niet zijn afgewist. En we ook nog weer nieuwe tranen moeten wenen. Dank u dat we mogen uitzien naar die dag. Dat u de tranen van de ogen afwist. Dat er geen rouw meer zal zijn. En geen verdriet meer zal zijn. Geen pijn meer zal zijn. Geen moeite. Het is makkelijker om te zeggen wat er allemaal niet zal zijn. Dan te vertellen hoe het er wel aan toe zal zijn. Want dat is blijkbaar te moeilijk voor ons. Maar dit weten we wel. Al dat negatieve. Dat eeuwen en eeuwen de geschiedenis gekenmerkt zal hebben. Dat zal worden weggedaan. Dat zal het eeuwige vreugde zijn. Eeuwige blijdschap. Heer God, leer ons te leven nu al. Met die blijdschap in onze hart. Maar tegelijkertijd ons uitstrekkend naar de grote vervulling van al uw profetische woorden. En die geest mag het voor ons elke dag Sukkot zijn. Elke dag het Loofhuttenfeest. Elke dag uit dankbaarheid voor de grote oogst die we in deze wereldgeschiedenis opmerken. Voor mensen die u toevergaande tot het heil. Met dankbaarheid ook. Omdat wij mogen weten van een betere wereld die ooit zal aanbreken. Dankzij het werk van de Heer Jezus dat hij heeft volbracht. Heren, we loven en prijzen u daarvoor. Dank u voor alles wat u geeft. Vertrouwen ons ook verder aan uw zorg, aan uw liefde, aan uw goedheid en genade toe. Verheerlijk uw naam in ieder van ons. Amen.